Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Hartelijk welkom bij de China-podcast. Mijn naam is Herbert Blankenstein en we gaan het vandaag hebben over de handelsoorlog tussen Amerika en China. Want 8 maanden na het begin van die handelsoorlog lijkt een oplossing voor dat conflict eigenlijk verder weg dan ooit. Die oorlog is begonnen omdat president Trump zich eraan stoort dat China voor honderden miljarden meer exporteert naar de VS dan omgekeerd. Er zijn intussen al heffingen opgelegd op spullen als smartphones, pc's, kleding, speelgoed, staal en aluminium. Intussen begint ook de rest van de wereld de gevolgen te merken. De economie van de eurozone groeit nauwelijks meer. Nederlandse bedrijven lijden miljoenen verliezen daardoor en de beurzen die hebben het heen en weer. Deze maand komen er waarschijnlijk weer gesprekken tussen Amerika en China. Deze maand is trouwens september en de grote vraag is of er dan een oplossing gevonden wordt voor het conflict. Daarom vandaag in de China Podcast de vraag: wie gaat deze handelsoorlog winnen? Ik ga praten met Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator bij BNR zelf. Hallo Bernard.
Hallo Herbert.
Welkom. En met Peter Ho, hoogleraar Chinese economie en ontwikkeling. En hij zit momenteel zelf in China. Dus hij komt tot ons via de telefoon. Hartelijk welkom Peter.
Hallo.
Ja, daar hebben je. En Mark Beekhuis die is op vakantie. Dus de komende 2 afleveringen neem ik, Herbert Blankenstein, de honneurs waar. En ook nu weer wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we eerst eens even vooruitkijken naar die mogelijke ontmoeting tussen Amerika en China. Hoe groot achten jullie de kans, zou ik willen weten, dat deze maand al een oplossing wordt gevonden voor dat conflict? Ik vraag het eerst maar eens even aan Bernard.
Zeer gering. Wat je hooguit mag verwachten, denk ik, is dat omdat het is een vorm van modder gooien, maar dan met tarieven. Dat ze misschien één stapje terug doen allebei. Omdat ze nu wel heel ver zijn gegaan. Er is bijna geen product meer te vinden waar geen invoerrechten op worden gegeven.
En met dat, een stapje terug bedoel je dan?
Wat van die maatregelen terugschroeven?
Toch wel?
Ja, iets. Ja. Maar een einde aan die handelsoorlog of zo, daar geloof ik helemaal niks in. Niks aan, om alle mogelijke redenen, waarvan de belangrijkste is dat Trump hem gebruikt als heel belangrijk electoraal middel voor de verkiezingen van 2020.
Een campagne-instrument.
Ja.
Ja. Peter Ho, ben jij het daarmee eens?
Ja, daar ben ik het zeker roerend mee eens. Als je zo kijkt naar wat er is gebeurd tussen Amerika en China over de afgelopen maanden, ja, dan is dat eigenlijk niets minder dan een soort van loopgravenoorlog natuurlijk. Ja. En die twee landen staan nu eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar en hebben elkaar een nogal beklemmende houtgreep, denk ik. Dus er is eigenlijk vrij weinig hoop dat er iets nieuws of een oplossing kan komen voor die handelsoorlog. En ja, een aantal maanden geleden was er nog wel een aankondiging van Trump dat een akkoord nabij was. Maar toen vlak daarna kondigde hij weer nieuwe handelstarieven aan. Dus ja, dat heeft ook aan Chinese zijde denk ik zoveel van het broze vertrouwen eigenlijk al helemaal door het afvoerputje gegooid. Dat ja, ik denk dat we nu toch niet veel hoop hoeven te hebben.
Nee, en als ze elkaar tegenkomen, Peter, deze maand, we weten nog niet precies wanneer dat zou zijn, maar wat voor stappen zouden ze dan kunnen nemen om de spanning misschien toch wat te verminderen?
Nou ja, dat zal toch wel heel stapje voor stapje moeten gaan. En het betekent toch echt dat je heel omzichtig zullen die twee elkaar benaderen en proberen heel beetje bij beetje iets van vertrouwen op te bouwen. Ja, ik weet niet of dat gaat lukken, want vertrouwen is iets wat heel snel weg kan gaan en dat duurt heel lang eer dat je dat weer gaat opbouwen. Dus ja, het gaat echt moeilijk worden, denk ik.
Ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zeggen ze. Laten we eens even kijken, even terug kijken naar de redenen achter deze handelsoorlog, hoe het allemaal is ontstaan. Hè. Anderhalf jaar geleden begon het. Trump heeft toen importheffingen ingevoerd. Hij is begonnen, zeggen we dan, hè, in de schoolpleintaal die Trump waarschijnlijk goed zal begrijpen, Bernard. Wat was zijn reden om dit te ontketenen?
Nou, hij was niet de eerste.
Echt niet?
Nee, zeker niet. Ik noem maar iets. Bush 2 heeft in 2000 ook een soort boycott tegen Chinees staal en aluminium afgekondigd. Tarief voor 3 jaar een tarief van 30%. Dat moest hij later terugnemen. Omdat bleek dat zijn eigen economie daardoor in de problemen kwam. Het gemopper op China is zeker niet nieuw. Dat, ik kan me al herinneren uit de tijd van Reagan. Dat er toen al conflicten waren. Omdat dat ging toen voornamelijk om het valutabeleid. Omdat China de yuan kunstmatig laag hield. Ja. En dat is een klacht die door alle Amerikaanse regeringen heen is gegaan. En Trump heeft al heel jong, ik geloof in de jaren 80, is hij al begonnen met een soort campagne van hoe is het toch mogelijk dat wij ons dit allemaal door de strot laten drukken. Ja. Dat een land dat zo snel groeit en een zo belangrijke economie is, nog altijd wordt beschouwd als derde wereldland. En met de daarbij behorende tariefmechanismes.
Ja.
Dat kan niet. Hoe kan het zijn dat zij zich helemaal suf kunnen exporteren naar Amerika en wij bijna niet naar China. Dus die klachten bestonden wel. Alleen Trump is Trump. Dus die heeft het op zijn eigen manier aangepakt. En ik zal maar zeggen, heel enorm met de botte bijl erin gegaan. Maar het principe, dat is, en de opvatting dat er iets moet gebeuren en dat China vals speelt, is niet een gedachte van Trump. Die leeft echt al decennia.
Ja, ik ga het zo aan Peter Ho vragen. Maar nu, omdat jij het te berde brengt, wil ik het ook van jou weten. Wat jij ervan weet, is het terecht, die klacht van Amerika?
Ja, die is, als je moet zeggen, je mag alleen maar ja of nee zeggen. Hè, in zo'n geval, dan zeg ik ja. Ja. Want dat verhaal over een derde wereldland, dat is natuurlijk nu onzin. Het is geen derde wereldland meer. Dan kun je zeggen, oké, als je kijkt naar het inkomen per capita in een arme provincie, dan misschien nog wel een beetje. Maar als in totaal, hè, het bruto nationaal product en zo, dan kun je dat niet meer volhouden. En inderdaad, er is sprake van een zekere vorm van dumping over door al die jaren heen. Naar het Westen, niet alleen naar China, maar made in China. Ja man, we hebben er jarenlang grappen over gemaakt. Ja. En dat is niet voor niks. Dus, nee. Dus daar zit echt een punt.
Ja, Peter Ho, vind jij dat ook? Want je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, hallo, dit is internationale concurrentie, Verenigde Staten. Doe gewoon eens wat betere zaken.
Ja, ik denk niet dat je het zo simpel kunt stellen als wel of niet. Of op een heel zwart-wit beeld van China maakt wel of die exploiteert wel de Amerikaanse economie, ja of nee. Zo simpel ligt het eigenlijk niet. Als je eigenlijk kijkt over de afgelopen 30, 40 jaar, dan zie je juist dat de Chinese opkomst dus heel veel ook positieve effecten heeft gehad voor de Amerikaanse economie. Juist door die enorme pool van goedkope arbeidskrachten is China er in staat toe gebleken om allerlei goedkope producten te produceren die vervolgens dus op de Amerikaanse markt terecht zijn gekomen.
Je denkt aan iPhones en dergelijke.
iPhones nu, zeg maar. Maar in het verleden waren dat heel andere soorten producten. Hè. Dan ging het veel meer om kleine huishoudelijke producten, veel kleding. En dat waren eigenlijk producten die op een lager segment van de markt zitten. Je ziet dat dat nu aan het verschuiven is. Maar nog steeds zijn het producten die relatief goedkoop afgezet kunnen worden in de markt. En in de Amerikaanse markt met name. En wat je daarbij ziet is dus dat uiteindelijk de Amerikaanse burger, dat de koopkracht daarvan enorm is vooruitgegaan. En dat heeft natuurlijk ook de Amerikaanse economie een enorme boost gegeven. Hè? De Amerikaanse consumptie, waarom die zo hoog is geweest, dat heeft alles te maken met China. En dat is natuurlijk een verhaal wat veel minder het ook goed doet in verkiezingsslogans en in politieke debatten, omdat het veel makkelijker is om China als een soort van boeman neer te zetten. Hè? Dan zet je een soort van externe factor tegenover je, waar je tegenover kunt afzetten.
En het werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? De goedkope arbeidskrachten in China, die maken het mogelijk dat Amerikaanse bedrijven hun producten daar goedkoop maken. Maar tegelijkertijd producten uit China zelf die goedkoop zijn, daar heeft de Amerikaanse consument ook direct voordeel van.
Ja, absoluut. En het is wel heel goed dat je nu ook de Amerikaanse bedrijven zelf opbrengt. Want laten we niet vergeten dat enorme handelstekort, hè, waar Trump dus nu te berden tegen loopt, dat 50% daarvan wordt veroorzaakt door Amerikaanse bedrijven. Hè, dat gaat niet om Chinese bedrijven die uitvoeren naar Amerika, maar het gaat om Amerikaanse bedrijven die hebben geoutsourced naar China. Ja. En dan vervolgens hun producten daar produceren en terug uitvoeren naar China. Dus bijvoorbeeld Walmart of Apple met zijn iPhones.
Precies. Ja,
die spinnen daar garen bij. En dat heeft ook weer positieve effecten voor de Amerikaanse economie.
Ja, en dat betekent dat die heffingen ook gewoon een negatieve terugslag hebben op de Amerikaanse economie. Dus het omgekeerde bewerkstelligen van wat ze beogen.
Ja, want dat is natuurlijk weer het ironische van alles, is dat Trump die zegt dat die importtarieven uiteindelijk zullen betaald worden door China, maar dat is helemaal niet waar. Want uiteindelijk, en dat hebben eigenlijk alle onderzoeken uitgewezen, ook onderzoeken binnen Amerika zelf, dat uiteindelijk degene die de tol betaalt voor die Amerikaanse invoerheffingen, dat is de Amerikaanse consument zelf.
Ja.
En dat is echt de ironie van alles natuurlijk.
Precies. Bernard, jij noemde al dat China door de Wereldhandelsorganisatie nog steeds wordt beschouwd als ontwikkelingsland. En Amerika is daar verontwaardigd over. Wat is het probleem daarvan precies?
Nou, dat de afspraak is dat afhankelijk van de categorie waaronder je valt, er andere tariefregimes gelden.
Aha.
Dus de rijkste landen die vallen in de hoogste prijzen en de arme landen minder. En dat irriteert enorm. En overigens, de redenering van Peter zal in dat geval ook wel opgaan. Want als je daarmee stopt, dan uit iemand moet het betalen. En dat is nooit meneer Trump. Dat is altijd een burger in Iowa. Die er uiteindelijk voor opdraait. En overigens, ik hoorde nu net dat verhaal en bedacht plotseling dat 100 jaar geleden, weet ik veel, nou ja. Maar ja, in de jaren 70, 80 van de vorige eeuw, 90, waren wij beren trots dat Philips zijn CD-productie helemaal in China deed. Sterker nog, als ik het me wel herinner, was daar zelfs een hele stad voor verrezen.
Uit de grond gestampt.
Ja? En dat, die draaide helemaal op Philips. En wij waren apetrots dat we dat voor elkaar hadden gebracht.
Ja.
Gebruikmakend van het mechanisme dat Peter net beschrijft.
Ja, overigens was ook toen was het verhaal dat Nederland daar zo'n fijne afzetmarkt zou kunnen vinden. Terwijl
dat,
eigenlijk het omgekeerde is gebeurd.
Ook dat,
maar
ja.
Oké, dat terzijde. Wat ik ook nog van jou wil weten, Bernard. Jij noemde de vorige handelsoorlog, ontketend door George W. Bush. Die 3 jaar heeft geduurd.
Nee, hij wilde hem 3 jaar laten duren. Maar na 1 jaar en 1 of 2 maanden heeft hij er zelf een eind aan gemaakt.
Want het was geen succes?
Nee, omdat het zijn eigen economie veel te veel kostte.
Juist.
Precies eigenlijk wat je nu ook al een beetje ziet gebeuren.
Ja.
Het vertrouwen, de markt begon te mopperen. Maar de industrie, het is vooral de industrie die last krijgt van dit soort dingen.
En is de situatie nu anders dan toen of niet, wat dit betreft? Ik bedoel, kan
nou,
Trump bereiken wat hij wil? Of kunnen we hier...
Oké, dat zijn twee verschillende vragen. Ik denk dat fundamenteel, gewoon vanuit puur, als je kijkt vanuit de economische wetenschap, is er niks veranderd. Het gaat om de relatie tussen Het grootste, machtigste, rijkste, duurste, chiekste land ter wereld. En nummer 2, en dat was toen ook al zo. Daar is in die tijd niet zo heel erg veel veranderd. Dus fundamenteel is er niet heel veel verschil. In toon wel. En dat is ook heel belangrijk. En er speelt natuurlijk ook allerlei andere dingen. De pogingen die China doet om ook elders in de wereld economische invloed en macht te verwerven. Geopolitieke dingen die weer anders zijn dan toen. Dus dat maakt ook allemaal iets uit.
Ja, ja. Peter Ho, in China zie jij verschillen tussen de periode van George W. Bush en nu, die 2 handelsoorlogen?
Nou ja, ik denk wat een groot verschil is, is de manier waarop Amerika nu eigenlijk probeert om China. En je ziet eigenlijk dat pakweg 10, 15 jaar geleden Amerika eigenlijk via een soort van softe of zachte diplomatie probeerde om China in bedwang te houden. Maar dat ze nu eigenlijk zoiets hebben van nou, wij moeten gewoon met gestrekt been erin. En wij moeten op elke mogelijke manier proberen om die opkomst van China in te dammen. Want die opkomst is iets wat eigenlijk slecht is. Op het moment dat China economisch opkomt, dan is dat een zero-sum game. En daar zijn eigenlijk alleen maar verliezers voor. En ja, dat is denk ik een verandering in de houding, in de manier waarop de beide landen met elkaar omgaan, die uiteindelijk uitermate jammerlijk is voor de rest van de wereld. Want eigenlijk wat je kunt zien is dat over de afgelopen 30 jaar de Amerikaanse en de Chinese economie eigenlijk alleen maar steeds meer met elkaar verweven zijn geraakt. Mm-hmm. Ik noemde al die 50% van dat handelstekort wat eigenlijk wordt veroorzaakt door de Amerikaanse bedrijven. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoeveel China heeft geïnvesteerd in Amerikaanse staatsobligaties, nou ja, zijn de grootste geldschieter voor Amerikaanse staatsobligaties. Hè? En er zijn er nog meer voorbeelden te noemen waarvan je ziet dat die twee economieën zo verknoopt met elkaar zijn geraakt, maar ook China met de hele rest van de wereld. En dat betekent als je eigenlijk nu een soort van zwart-wit beeld probeert los te laten op een probleem of problematiek wat eigenlijk veel complexer is en wat veel meer grijstinten heeft, ja, daarmee krijg je eigenlijk alleen maar meer negatieve effecten. En dat is denk ik ook het gevaar wat heerst aan zo'n populistische manier van opereren die Trump nu eigenlijk nastreeft, waarbij je eigenlijk ziet dat de wereld heeft genoeg mondiale problemen om op te lossen. En ja, als je denkt aan het klimaatprobleem, dan heb je een andere. Hè? Maar de hele wereldeconomie, ja, dat kun je niet oplossen met een soort van handelsoorlog. Dan moet je voor met elkaar om de tafel gaan. En dan moet je via multilaterale dialogen, moet je dat proberen op te lossen. Dat gaat niet op deze manier.
Je zegt dus eigenlijk al, het is niet in het belang van Amerika om China terug in zijn hok te duwen. Want Amerika benadeelt zichzelf minstens zo erg als het China benadeelt. Maar kan het überhaupt lukken om China weer in zijn hok te duwen? Of is China daarvoor al te sterk? Wat vind jij daarvan?
Nou ja, ik zou zeggen China in zijn hok terugduwen. Dat is eigenlijk proberen om in te gaan tegen een soort van natuurlijke economische tendens die al pakweg 100 jaar lang gaande is. Hè, wat je eigenlijk ziet is dat die opkomst van China, die is al lang en lang gaande. Ja. En heel veel mensen hebben dat eigenlijk niet in de gaten. Hè? Ze hebben nu iets van, ja god, China, dat groeit zo enorm snel, zo explosief. Maar als je bijvoorbeeld voorbij gaat aan de enorme investeringen die China onder Mao heeft gedaan in de jaren 50 en in de jaren 60, dan weet je dat die investeringen in de infrastructuur destijds en in de zware industrie destijds, China had nooit het China van nu kunnen zijn als ze die investeringen in de jaren 50 en de jaren 60 niet hadden gedaan. En dan zie je dus ook dat die economische ontwikkeling van China is helemaal niet uit de lucht komen vallen. Nee. Maar dat is een hele geleidelijke, langzame en langdurige ontwikkeling die gaande is. En dat hou je gewoon niet tegen. Dus die opkomst van China, dat is een gegeven. Dat gebeurt hoe dan ook. Waar het meer om gaat is, hoe gaan wij er in het Westen mee om? En hoe gaat Amerika als eerste wereldmacht daarmee om? Want dat zal uiteindelijk ook heel erg bepalen hoe wij in de komende 10, 20 jaar economisch ervoor gaan staan.
Ja, Bernard, we hebben dus een tweestrijd tussen, ik geloof dat jij net zei, Amerika de nummer 1 en China de nummer 2. Is die verhouding inderdaad nog steeds zo?
Ja, want ja? Je moet niet alleen letten op het bruto nationaal product, maar ook gewoon op het inkomen per capita. En dat is, als je die dingen vergelijkt, een stuk lager nog steeds in China. Dus nou weet ik niet precies hoe het zit met de koopkracht, maar laten we zeggen met de meeste economen dat Amerika nog net een toefje groter is dan Amerika.
Duurt dat nog lang?
Nou, Als ze zo doorgaan, niet, zou ik zeggen. Nee. En ik herinner me, nu, ik hoor jullie nu daarover praten en ook over hoe lang China zich al ontwikkelt. Ik ben er in de tijd van Deng Xiaoping geweest, waarin in feite die omslag kwam ook een beetje naar vrije markteconomie.
Ja, als een kat maar muizen vangt.
Precies, waar die enorme boost door is gekomen. En op een bepaald moment herinner ik me nog heel goed, de Amerikanen hadden iets voor grote handelspartners. Dat heette de status van meest favoriete handels, most favored nation status. Ah, ja. Dat moest bijvoorbeeld worden gegeven aan de toenmalige Sovjet-Unie, waar heel veel handel mee werd gedaan, vergeten ook wel eens. Dat moest dan door het congres worden goedgekeurd en dat gold ook voor China. En op een bepaald moment lag dat weer voor, want dat verloopt elk jaar of elke twee jaar. En dat was in de periode van Clinton. En toen heeft Clinton, toen zei ze in het congres, is daar zoveel fout. En ze zijn ons zo uit de markt aan het drukken. En we worden machteloos tegenover die Chinezen, je moet ingrijpen. Nu heeft Clinton het omgekeerde dus gedaan van Trump. Die heeft gezegd, zou ik wel willen. Maar als ik dat doe, als ik ze die status niet meer verleen, zijn wij de klos en niet de Chinezen.
Juist.
Dus die had het al door.
Uit welbegrepen eigen belang.
Ja.
Ja. Schat jij dat ook zo in, Peter, dat Clinton destijds handelde in het Amerikaanse belang en Trump, nou dat heb je eigenlijk al gezegd, doet dat niet?
Nou ja, zeker. Bernard vroeg het eigenlijk ook al aan. Hè? Als je die twee landen economisch vergelijkt, dan zijn ze eigenlijk heel erg complementair. China is dan wel de tweede economie van de wereld. Maar als je die GDP per capita, dus per Chinese burger gaat bekijken, ja, dan staat dat verre van de Verenigde Staten. En China is qua ontwikkeling, nou ja, die ligt nog toch wel 30, 40 jaar achter, denk ik.
Oh, zoveel is het nog wel.
Met de Verenigde... Nou ja, als je echt zegt, China moet op hetzelfde peil uitkomen. Qua koopkracht, qua technologische ontwikkeling, qua militaire ontwikkeling. Nou ja, dan heeft China toch nog wel wat te doen, denk ik hoor.
Ja.
Op dit moment is nog iets van 48-50% in China van de bevolking. Dat zijn boeren, dat is een rurale bevolking. Als je dat vergelijkt met de Verenigde Staten, dat is echt een miniem percentage. Het merendeel van de Amerikaanse bevolking is werkzaam in de dienstensector, is werkzaam in de industrie. Ja, China moet die hele transformatie, hè, van die boerenbevolking die migreren naar de steden. Dat proces is de hele tijd gaande. Er zijn al meer dan 100 miljoen boeren zijn verhuisd naar de steden, zijn gemigreerd naar de steden. Maar dat proces is nog steeds in volle gang.
Ja, en als jij als econoom de grafieken doortrekt van de groei van China's bruto nationaal product per hoofd van de bevolking enzovoort. Hoeveel decennia duurt dan inderdaad nog 30, 40 jaar voordat China op hetzelfde niveau staat als de VS?
Nou ja, ik denk, het hangt natuurlijk ook af per sector. Hè? Kijk, je kunt natuurlijk dingen niet zo simpel voorstellen. Je moet ook natuurlijk kijken naar welke sector. Als je kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde high-tech sectoren, dan zie je dat China op dit moment eigenlijk gelijk is aan het Westen. Of op sommige momenten zelfs echt innoveren en zelfs voorop aan het lopen is. Hè? Bijvoorbeeld denk maar aan die hele toestanden rondom Huawei, maar dat gaat dan wel om de 5G-technologie, waar China echt een voorsprong op heeft. Dus je ziet bijvoorbeeld in die sector dat China echt nog echt vooruit loopt. Maar als je bijvoorbeeld gaat kijken naar milieu, of je gaat bijvoorbeeld kijken naar sociale zekerheid, of pensioenen, of gezondheidszorg, ja, dan denk ik, sorry hoor, maar China heeft daar echt nog wel heel wat te doen.
Ja.
Om dat sociaal zekerheidsstelsel bijvoorbeeld goed op te bouwen, ja, daar moet toch nog echt heel wat voor gebeuren.
Ja. Ondanks het feit, Bernard, kijk even naar jou, als Amerika-deskundige ook, dat in Amerika ook wel het nodige te doen is op het gebied van het armoedeprobleem en sociale zekerheid. Is daar ook niet 100%, zullen we maar zeggen?
Nee, maar, gezondheidszorg is maar het is ook een hele goede vraag. Dat vind ik een hele goede vraag. Omdat in Amerika is er is 20% of zelf van de bevolking leeft op of onder de armoedegrens.
Dat is wel relatief natuurlijk.
Maar die is daar nog altijd iets van $12.000.
Ja.
Ik geloof dat in China het gemiddelde minimumloon, maar dat weet Peter waarschijnlijk bij het gemiddelde minimumloon is nog geen $200.
Ja.
Per maand dan. Hè? Dat is dan 24.
We checken dat meteen even, Peter. Klopt dat?
Ja, dat zit om en bij dat cijfer.
Nou, dan moet je dus nagaan wat een race ze nog moeten afleggen om bij te trekken. En ook, je hebt ook in Amerika, want dat is ook een heel goed punt, dat vergeten we vaak, de allerarmsten in Amerika, die hebben wel iets dat heet Medicaid. Mm-hmm. Dus die hebben gratis medische verzorging.
En
dus dat verhaal over doodbloeden in de straat en zo in New York, dat is allemaal onzin. Dat is er allemaal redelijk goed geregeld, hoor. Dus in die zin ik ben ook veel door China getrokken. Die verschillen zijn gigantisch.
Ja. En jij bent Amerikaanse deskundige, maar je zit nu hier en niet daar. Weet je niettemin, kun je niettemin iets zeggen over hoe deze hele affaire nu overkomt bij de Amerikaanse bevolking?
Ja, dat is ook, ik vind dat China. Eigenlijk is dat de hamvraag. Want op het moment zou je kunnen zeggen dat
electoraal ook, hè, zijn meteen
maar
aan
het op het
al.
Moment dat Trump, laten we zeggen, hier een beetje van terug zou komen, is het probleem opgelost. Denk ik althans, dan kun je het gaan oplossen en dan kunnen we gaan praten. In Amerika is een zeer gepolariseerde samenleving en dat is onder Trump alleen maar toegenomen. Zijn eigen achterban, dat moet je niet vergeten, dat zijn voornamelijk de mensen uit het Middenwesten en voor een groot deel uit het Zuiden. Dus dat is uit staten die last hebben van de Chinese concurrentie. Laten we zeggen, de voormalige Steel Belt, die nu de Rust Belt wordt genoemd. Ja, ja. De mensen daar, die hebben last gehad van China. Zo voelen ze het. Mm-hmm. Het is feitelijk.
Maar hebben nu des te meer last.
Ja, maar dat is het aparte. Die achterban, hoewel ze er last van hebben, die steunen nog steeds aan. Die staan blind achter Trump. En ik was een aantal maanden geleden in Iowa. Daar heb je dus is een boerenstaat. Die hebben er echt last van. Dat zeggen ze ook. Maar die zeggen, we blijven achter hem staan.
De tarwe was ook een element, geloof ik. De hele discussie.
En dat is dan vooral mais. En dat is een enorm probleem. Maar daar heeft Trump ook weer heel handig. Want die heeft een subsidie in het leven geroepen van, ik geloof, $12 miljard om juist die mensen te helpen. Dus hij weet waar de pijn zit. Maar, daarom zeg ik, het is wel de hamvraag, de marge daarbuiten. Dus een groep van mensen die niet tot die hardcore horen, maar wel op hem hebben gestemd, die beginnen nu te twijfelen. En dat is volgens mij ook iets wat je kunt zien in Trumps gedrag. Hij begint zich nu, naar mijn idee, terecht zorgen te maken. Je weet, ik heb altijd gezegd dat hij zou winnen destijds. Ik heb ook steeds volgehouden dat hij de verkiezingen van 2020 weer gaat winnen. Maar iedereen, ook ik, begint daar nu een beetje aan te twijfelen door de wijze waarop je dit aanpakt. Het kost nu wel heel veel geld.
Heel veel geld en steun.
En toch? Steun.
Ja. Peter Ho, zelfde vraag eigenlijk aan jou. Hoe gaat het op het ogenblik in China? Staat men daar te juichen bij de daden van de regering? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou ja, eigenlijk heeft Xi toch wel behoorlijk steun gekregen vanuit de mensen in China voor in elk geval zijn beleid richting Trump. En Trump die wordt toch eigenlijk wel min of meer een soort van gek gezien of dwaas gezien. Maar wat eigenlijk het jammerlijke is, vind ik, als je kijkt en ook de gemiddelde Chinese burger op straat zo'n beetje hierover vraagt, dan zie je eigenlijk dat traditioneel Chinezen eigenlijk altijd heel erg hebben opgekeken naar Amerika. Hè? Dat was echt het land van heel modern, hoog ontwikkeld, de goede universiteiten als Yale en Stanford en noem maar op. En wat je nu ziet is dat mensen eigenlijk zo, alles is zo gepolariseerd geraakt, dat mensen eigenlijk ook zoiets hebben van, ook in China. En dat mensen zoiets hebben van, wat moeten wij hier nou eigenlijk mee? En heel veel Chinese jonge studenten, echt de knappe koppen, zeg maar, die vertrokken altijd naar Amerika om daar te gaan studeren. Ja, en dat wordt nu heel erg gedwarsboomd natuurlijk. Hè? Die kunnen bijna geen visum meer krijgen. En wat je ook ziet, en dat is eigenlijk politiek, is dat denk ik iets wat toch wel zorgelijk is. Is dat door die polarisatie zie je eigenlijk dat de gematigde factie in China, die eigenlijk altijd zoiets heeft gehad van dialoog is belangrijk. Je moet proberen om geopolitieke problemen op een bilaterale manier op te lossen, dat die gematigde stem ook steeds zwakker gaat klinken. En dat heeft natuurlijk, dat is natuurlijk een direct gevolg van het feit dat Trump eigenlijk zo hard optreedt, dat China eigenlijk alleen maar hetzelfde kan doen om geen gezichtsverlies te leiden.
Ja. Ja, oh, en dat is belangrijk in China, gezichtsverlies. Dat mag niet.
Ja, absoluut, absoluut. Ja. En dat zal denk ik ook betekenen dat in deze hele handelsoorlog het heel onwaarschijnlijk zal zijn dat China eigenlijk de eerste stap zal doen om te zeggen van oké, wij stoppen ermee. Zij zullen echt richting Trump kijken van, nou ja, jij bent ook begonnen. Wij wilden dit niet, maar jij zult nu ook degene moeten zijn die een stap naar ons moet doen. En ook echt niet een symbolische stap, maar ook echt iets wat ertoe doet.
En nou heeft Bernard net uitgelegd dat Trump toch de adem van de kiezers in zijn nek voelt hijgen. Hè? Bij hem spelen electorale overwegingen een rol. Dat is bij de Chinese regering natuurlijk een stuk minder het geval. Zijn die helemaal vrij van druk? Kunnen ze die zonder problemen denken aan de lange termijn? Of moeten die toch ook denken aan wat het publiek of weet ik veel, het congres hiervan gaat vinden van hoe dit conflict zich verder uitspeelt?
Nou ja, ik denk het conflict is op dit moment iets waar Xi nog echt steun voor heeft. En op het moment dat hij hier de steun voor zou gaan verliezen, dan denk ik dat hem dat zeker politiek zal verzwakken. Ja. En zelfs in een stelsel van een eenpartijstaat zoals dat hebt in China, zul je op bepaalde vlakken toch consensus moeten zoeken. China is natuurlijk zo groot, regionaal zo divers. Je kunt niet puur en alleen per decreet gaan regeren. Dus ik denk dat als dit verkeerd gaat uitpakken, dat Xi dat zeker zal gaan voelen. En dan zal hij toch ook wel moeten gaan denken van wat hij voor vervolgstrategie gaat ontwikkelen.
En als jij zegt verkeerd uitpakken, aan wat voor scenario denk je dan? Wat zou verkeerd uitpakken bijvoorbeeld kunnen zijn?
Nou ja, ik denk wat het meest rampzalige zou zijn, is dat de Chinese economie in een recessie gaat geraken. Want dan gaat de Chinese burger direct voelen. Ja. En dat zal dan denk ik ook wel direct vertaald gaan worden, ook in electorale steun. China heeft tot nu toe eigenlijk heel veel ervoor gedaan om te proberen die economische schade te beperken. Als je kijkt wat de Chinese regering tot nu toe aan geld heeft gepompt in de Chinese economie toen die handelsoorlog begon. Ja, dat is echt enorm. Hè? Ze hebben eigenlijk allerlei nieuwe projecten opgezet rondom de vastgoedsector. Om te proberen die hele financiële risico's die in de vastgoedsector zitten op te kunnen vangen. En op die manier eigenlijk te proberen ook de economie te stabiliseren. En dat is nog maar één van de vele maatregelen die ze eigenlijk over de afgelopen maanden hebben genomen.
Ja, ik wil eventjes met jullie gaan kijken naar de gevolgen voor Europa. Want Amerika richt nu ook zijn pijlen op Europa. Bernard, ook wij moeten nu van Trump kijken naar de verhoudingen in de handelsbalans.
Ja, dat is voor mij een van de meest onbegrijpelijke onderdelen van dit hele verhaal.
Vertel.
Omdat toen die handelsoorlog begon, dat was aanvankelijk met het afkondigen van invoerrechten op staal en aluminium. En toen werd Tata Steel heel erg zenuwachtig. Maar dat was allemaal overzichtelijk en klein. Toen was er een soort consensus in Nederland, maar ook in de, laten we zeggen, in de Europese Unie, dat dit is niet handig wat de Amerikanen doen met China. Maar ze hebben wel een punt. Er moet iets veranderen, want wij hebben ook wel een beetje last van. Wij vinden ook dat we ondermijnd worden, dat er intellectueel eigendom verdwijnt,
Er wordt veel over geklaagd.
Er werd veel geklaagd dat een
bedrijf kiezen toch een eigen voor
geld. Dat een Duitse auto daar goedkoper van de hand kon dan andersom. Weet ik, allemaal van dat soort dingen. Ja, hè? Ja. Op dat moment had Trump er heel handig aan gedaan om naar de Europeanen te kijken en zeggen, zullen wij samen. Dat had veel meer effect gehad. Het was ook politiek heel handig. In plaats daarvan is die ook in feite een handelsoorlog begonnen met Europa.
Ja.
Dus dat isoleert hem. En dat gaat hem ook opbreken, denk ik. Dat is ontzettende stommiteit. En het feit dat zijn achterban, want dat is zo, met grote minachting neerkijkt op Europeanen, dat helpt hem electoraal wel een beetje, maar niet voldoende. Dus ik denk dat hij daar echt een strategische fout in heeft gemaakt. En het is voor ons heel beroerd, want wij zitten met gebakken peren, en zeker een land als Nederland, zeer gevoelig.
Ja, ja. En Peter Hoogh, als je dit overziet, hè, Verenigde Staten in handelsconflict met China en in handelsconflict met Europa, beurzenkelder enzovoort. Wat zijn de gevolgen hiervan nou voor de wereldeconomie? Wat gaan we daar de komende tijd van merken?
Nou ja, die zal eigenlijk alleen maar langzamer gaan draaien. Hè. Er is een recentelijk rapport geweest van de IMF. Die heeft gezegd een daling van 0,3%. En dat is eigenlijk denk ik nog wel een redelijk conservatieve inschatting voor dit jaar of het komende jaar. Maar ja, als het zo doorgaat, dan zal dat echt wel zwaardere negatieve effecten kunnen hebben. En het is natuurlijk zo dat de wereldeconomie sowieso al toch wel wat broos is. Ja. Als je denkt aan Brexit. Maar ja, ook de kredietcrisis, hè, van 2008, 2007, dat lijkt wel ver achter ons te liggen. Maar laten we wel wezen, hè, al die triljoenen die destijds eigenlijk zomaar zijn afgeboekt, die moeten over de lange termijn toch wel worden betaald. En er wordt eigenlijk nu niet meer zo over gesproken. Maar dat is iets wat nog steeds wel speelt. En als je dus kijkt naar bijvoorbeeld Italië, ja, dat is dan ook nog steeds een zorgenkind. Dus ja, als daar dan die hele toestanden rondom de eerste en de tweede economie van de wereld daar bovenop nog eens komt, nou ja, dan kun je eigenlijk wel redelijk uittellen dat dit gewoon absoluut geen goed nieuws is natuurlijk.
Ja, ja, ja. En ik weet niet hoe je Europa moet noemen, maar dan toch wel de derde economie van de wereld. Hè? Die doet dan intussen ook mee aan het hele verhaal.
Ja, nou, ik denk als geheel, dat weet ik niet eens.
Ik krijg het ook niet. Mannen, weet jij dat, Peter?
Mannen, maar ik zou me niet verbazen als die als geheel de Europese economie zit allemaal bij elkaar kiept met zijn 500 miljoen inwoners, dat wij nummer 1 zijn. Dan.
Zou, ja, precies. Ja. Laten we een beetje een borst vooruit.
Nee, maar, hè, maar ik denk, dat doen we nooit, want we denken in de deelstaten en in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, dus al die grote economieën. Maar ik denk, als het allemaal bij elkaar gooit,
we worden toch ook als Europa aangesproken
door Trump, dan zijn wij een behoorlijke kolos.
Ja. Dus hoe gaat dit verder? Vraag ik ook aan jou, Bernard.
Nou, ik wil ik ook wel van Peter horen. Maar ik heb altijd in China en van Chinezen begrepen dat die iets heel verstandigs hebben. Namelijk, hun stip ligt veel verder op de horizon. Ja. Dat komt ook omdat het een land is met, weet ik wat, 4000 jaar
geen
geschiedenis.
Last van parlementaire
democratie. Het is ook zo. Ze hebben, maar het is vooral een heel oud land, een hele oude cultuur. En dan leer je, los van de politiek, om überhaupt wat rustiger te zijn in alles. Dus ik denk dat er ook Xi en in de omgeving van Xi heel veel mensen die zeggen rustig aan over 1 jaar of misschien over 5 jaar is die gek weer weg. En dan komt er een ander en dan komt het allemaal wel weer wat beter. En dan de grote vraag is, ja, maar is er dan al zoveel schade aangericht? Weet ik ook niet hoor. Maar ik denk eerlijk gezegd dat in China wat speelt. Wij in het Westen hebben dat idee van het moet allemaal morgen opgelost.
Ja, maar die lange adem, we hebben toch ook al lange geschiedenis.
Jawel, maar wij denken cyclisch, omdat we democratieën zijn. Dus bij ons moet alles in 4 jaar klaar.
Ja, ja, ja.
Want dan komt er misschien iets anders. En daar hebben de Chinezen geen last van. Dus ik denk dat die rust.
Maar zeg je daarmee als antwoord op mijn vraag, China wint?
Nee, ik denk dat China op dit moment nog niet, ik zal maar zeggen, de economische firepower heeft om als het echt heel hoog oploopt te winnen. Dan wint Amerika toch. Er zijn allemaal mensen die zeggen, er zijn geen winnaars. Daar geloof ik niet in. Als het er echt op aankomt, wint Amerika wel. Maar ten koste van wat?
Peter Hoogh, ben jij het daarmee eens als deskundige op het gebied van China?
Nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Ik denk als je op de middellange termijn kijkt, China heeft ook wel eens gedreigd van ja, als Amerika echt heel vervelend gaat doen, ja, waarom gaan wij dan niet onze aandeel in de Amerikaanse staatsobligaties op de markt gooien? Ja, dat zou echt een desastreus effect hebben op de Amerikaanse economie, maar uiteindelijk natuurlijk ook op de wereldeconomie. En daarmee heeft China natuurlijk wel een groot wapen in handen. Nogmaals, ik zelf denk eigenlijk als je kijkt wie is een winnaar, is heel lastig te zeggen. Economie is zo moeilijk te voorspellen. Ja. Omdat je zit met een heel complex systeem, waarbij elk onderdeel eigenlijk verbonden is met een ander. En je krijgt een soort van butterfly effect. Hè? Die vliegt ergens in een straat 100 kilometer verderop. En ergens anders veroorzaakt zo'n werveling in de lucht een enorme storm, zeg maar. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde wat je ook zou kunnen verwachten tussen Amerika en China. Omdat dat zijn zulke grote economieën. Die zijn zo met elkaar verknoopt geraakt. En China heeft allerlei wapens in de handen waarvan ze kunnen zeggen van nou, wij kunnen gaan dreigen en we kunnen het uitvoeren ook. Hè. China is bijvoorbeeld ook de grootste producent van zeldzame metalen. Ze hebben al op een gegeven moment heel subtiel aangegeven van nou ja, we kunnen die markt dichtgooien. Ja. Ja, dan kan Amerika bye-bye zeggen tegen al zijn computers en de hele Silicon Valley, die kunnen ze wel dicht gaan gooien natuurlijk. Dus ja, je kunt het verbond maken als je het wil natuurlijk.
Ja, ik ga dat van die obligaties toch even aan Bernard voeren.
Ja, daar is een enorme discussie.
Nog een bommetje horen.
Ja, dat is, je kunt zeggen zij zijn eigenaar van de Amerikaanse schuld. Hè? Dus dat kan China zeggen. Ja. Dat is een soort kernwapen wat ze hebben. Maar het is ook net zo lastig te gebruiken als een kernwapen.
Want ze benadelen zichzelf.
Op het moment dat ze het afschieten zijn ze zelf ook blut. Want je bent het kwijt. Dus het is een hele lastige, maar ik geloof er niet zo in. Ik denk dat ze veel te slim zijn. Saudi-Arabië heeft de andere pluk, hè, want ze zijn het niet alleen, de Chinezen. En ook die hebben al een paar keer gedreigd, als je niet dit doet of dat doet, dan huppelenfluts. Ik zie het ze niet uitvoeren.
Nee, dan wil ik eigenlijk nog wel graag weten, wie gaat er dan, als we elkaar met z'n allen omlaag trekken, wie gaat er dan het minste schade lijden? Zodat toevallig als China en de Verenigde Staten elkaar de tent uitvechten, zou dat Europa kunnen zijn die uiteindelijk profiteren, wil ik niet zeggen, maar daar nog het minste last van heeft, Bernard?
Nee, ik denk dat wij, als ik even kijk naar Nederland en Duitsland, want dat zijn toch, dat ligt bij ons, wij worden echt wel mee de afgrond ingesleurd. Er zijn denk ik ook
met de Verenigde Staten.
Met de Verenigde Staten. Ik denk, er zijn ook wel spekkopers in het verhaal. Bijvoorbeeld Australië, daar hebben we het nooit over.
Wacht,
maar daar staat de rente nog altijd heel hoog. Gewoon normaal op je bankrekening en zo. Die hebben tot nu toe eigenlijk nauwelijks ergens last van gehad. Dus het is niet zo. Maar als je alleen maar kijkt naar China, Europa en de Verenigde Staten, dan zijn wij echt heel kwetsbaar door deze hele zaak.
Ja, daar vraag ik ook nog even bevestiging van aan Peter Ho in China. Europa wordt meegesleurd door de Verenigde Staten, klopt dat?
Ja, absoluut. Ja. En dat is denk ik waarom er uiteindelijk toch geen winnaar zal zijn. Europa is in die wereldeconomie ook helemaal verbonden met China. Hè? En ze zijn elkaars grootste handelspartners. Dus Europa die zal dat zeker gaan voelen. Absoluut.
Goed. Nou, het is geen mooi bericht, maar ik dank jullie toch voor het geven van jullie opinie. Geen winnaars in de handelsoorlog vooralsnog. Tot zover de China-podcast voor deze week. Bedankt gasten Bernard Hammelburg en Peter Ho. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Deze aflevering en ook alle vorige en toekomstige trouwens ook zijn terug te luisteren via bnr.nl China Podcast. bnr.nl/China Podcast via de BNR app, iTunes en Spotify. Als je wilt reageren kan dat via podcasts@bnr.nl of je kunt mij vinden op Twitter via @hmblank. Tot over 2 weken.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.